Geliefden in onze Heer Jezus Christus, wij zijn de vorige keer gekomen tot en met het derde hoofdstuk uit de profeet Hosea, dat zij zullen bevende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatst der dagen. En aangezien we eigenlijk nu aan een nieuw hoofdstuk 4 zouden beginnen. En zo de Heere wil verder enige tijd voor uw hoofd voor te gaan, dacht het mij goed om nu niet te vervolgen met Hosea 4. Maar, mag ik het zo noemen, een conclusie, een slotwoord, te spreken op die eerste drie hoofdstukken. Dan gaan we zo de Heere wil en we leven te zijner tijd weer vervolgen. Dat slotwoord op die eerste drie hoofdstukken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, en daarvan het 27e vers. Romeinen 3, vers 27. Daar spreekt dat het woord van de Heere aldus: waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Tot zover. We mogen hier wel denken aan het gedicht of aan het gezang: alle roem is uitgesloten. En aan het woord dat de apostel elders spreekt, die roemen in de Heer. Welke roem bedoelt de apostel hier? Hij bedoelt de roem, de eer, die wij onszelf geven. Waar wij zelf in het middelpunt staan. Waar wij zelf de weg zoeken, vinden, bewandelen. Het is een eigenschap van de mens, niet een mens, maar de mens, u en ik, de gevallen mens, om te roemen in het vlees, om te betrouwen op het vlees. Dat zit zo ontzettend verweven in alles van de mens, dat, ja, misschien ga ik daar te ver in, maar zelfs de erkentenis: ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, kan nog zijn een roemen in het vlees. Dat ik zo'n schuldenaar ben. Dat ik me zo schuldig voel. En dat ik het mag of durf te zeggen tegen de Heer. Zo diep is die eigen roem en eer in het vlees in. Dat in onze nederigheid en eenvoudigheid kan niet anders steken dan ijdele roem. Terwijl we een vlijmscherp oordeel vellen over anderen die niet eenvoudig zijn, en die in ons oog werelds zijn. Kan dat alles alleen maar gevormd zijn door ons fariseer zijn? Ik ben zo niet. Ik doe zo niet. En dan hebben we zelfs geen erg dat we op een andere manier, het gaat over andere dingen. We zijn misschien niet zo wettisch als anderen of als fariseeërs. Dat je, zoals die strijd ons getekend wordt in de evangelie, dat je een legio bepalingen hebt. Nee, dat niet. Maar toch, wij hebben het weer op een andere manier. Het zijn weer andere dingen. Maar het hart waar het uit voortkomt, dat is datzelfde hoogmoedige hart. Datzelfde waar Jezus altijd strijd mee had. Waar hij altijd door werd aangevochten. Ja, dat is nou maar gewoon zoiets in het algemeen. Het zijn de symptomen van die diepere kwaal. Het zijn de symptomen daarvan dat de mens maar niet wijken wil. Niet onderdoen wil voor het beeld dat hij zich heeft gevormd van God en van zichzelf. Dat trof je aan bij de heidenen. Zij hadden, zoals ze dat noemen, een ingeschapen godskennis. Weet, je moet daar voorzichtig mee zijn. Je hebt mensen die hebben een hele theologie gebouwd op de natuurlijke godskennis. Maar er is niet één boom en niet één zon, niet één bloemetje dat ons de rechte godskennis geeft. Het is ook alweer de roem van het vlees, als de mens zegt, mijn kerk is buiten. Ik hoef niet tussen die vier muren, in het bos als ik daar wandel, dan ben ik dicht bij God. Dat is ook als eigen roem. Ook al zingen we het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dan nog. Want Heere werd nogthans verspreid volmaakt glans. Maar zo zat het ook bij de heidenen, die toch iets in zich hadden. Iets wat oorspronkelijk gevormd was door God, het geweten zou je het kunnen noemen, hen beschuldigende of ook verontschuldigende. Al hadden ze de wet niet in woorden zoals Israël, toch deden ze soms dingen die na de wet waren. O, daar kom je hoogmoed tegen. Paulus heeft het als samengevat. Als hij daarvan spreekt, dat ze in die wijsheid, die God toch ook geeft, dat zij in die wijsheid en met die wijsheid God niet hebben gekend, nog verheerlijkt, maar het schepsel hebben geëerd, boven de schepper. En de gedaante of het beeld van God hebben veranderd in de gedaante van een beest en van kruipend gedierte en viervoetig gedierte. En hij heeft dat alles onder het oordeel besloten. Waar is de wijze? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Daarnaast had je die bijzondere openbaring van God uit genade aan Israël. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. En dan dat volk heeft de Heere God zijn wet gegeven. Zijn heilige wet. En die wet van God is goed. Die wet van God is liefde, barmhartigheid, geloof. Zo omschreef de Heer Jezus het voornaamste van de wet. Je kunt niet zeggen dat die wet onbarmhartig is. Dat die wet zo haaks staat op zelfs wat heidenen als recht aanvoelen. Kun je niet zeggen. Je zou eerder kunnen zeggen, wat een weldaad, wat een zegen, als die wet, die wil van God geschieden. Wat zou alles anders zijn? Maar nu is die wet door ons vlees, ons zondaar zijn, ons vijand zijn, krachtloos. Ze kan ons niet rechtvaardigen. Want die wet, je zou bijna zeggen, is God zelf. Uitdrukking van zijn eeuwige wil. En die wet blijft uitdrukking van Gods wil. Ik kan dat nooit scherp genoeg benadrukken, daarom. Omdat men in een soort ethisch, Irenisch gevoel een tegenstelling zoekt te maken met die harde wet van het Oude Testament, met die schepper God van het Oude Testament, en die andere vader van het Nieuwe Testament, die evangelische geboden geven. Zodat we eigenlijk maar een paar stukjes uit de Bijbel nodig hebben. En de rest kunnen we wel missen. zodat Matsion er al onder, al over in de eerste christentijd. Hij onderscheidde tussen die kwade God, die schepper demiurg, die wrede God, die maar verdoemt en veroordeelt, en die andere God, die vader is van de Heer Jezus Christus. Terecht schreef Berghof ergens, professor Berghof in zijn kerkgeschiedenis, Marcion was de enige in die tijd die Paulus begreep, en hij begreep hem nog verkeerd. Ja, hij voelde ergens wel de ontzettende spanning, maar hij loste het op een manier dat hij zelfs in de brieven van Paulus alles schrapte wat niet overeenkwam met zijn idee. Die wet van God is goed. Die wet gaat over barmhartigheid, liefde, geloof, betrouw. Maar dan gaat het daar ook echt over. En wie gelooft dat nu? Wie gelooft nu dat het daar nou echt over gaat? En dat daardoor de weg zo totaal afgesneden is voor de mens. Omdat het gaat over het hart, over de hartelijke liefde, het geloof, de barmhartigheid. Kijk, als wij door de werking van woord en geest mogen zien dat het daarom gaat, dan wordt het niet zoals men dat dan bedoelt, wat evangelischer. Maar dan wordt het onmogelijk om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Onmogelijk. Een kleine mogelijkheid is er nog. Als je de wet formeel naar de letter laat spreken. De rijke jongeling zei: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Maar nu het hart. Het hart, dat ik van ganzen harte, met alle krachten, met al wat in mij is, God lief hebben, boven alles, en de naaste als mezelf. Afgezien van straf of zegen, alleen omdat God goed is en waar is. En omdat hij alleen gelijk heeft en alle recht heeft in hemel en op aarde. Zo kan de mens de wet niet zien met zijn natuurlijk oog. Hij steekt zijn hand uit
Oh ja, nee, nee, doe het niet. Dat mag niet stelen. Hij ziet een vrouw aan. Nee, kijk voor je uit, joh. Want je bent een overspeler als je dat doet. Maar je vroeg, het is verloren. Het is verloren. Ik kan me bedwingen door geen vloek uit te spreken, maar een of andere term. Ik ben naar de letter gevrijwaard. Maar hoe kan ik nou God, de levende God, opsluiten in een letter? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die letters zijn nodig, die woorden, voor ons, omdat God wat wil zeggen. En dat is grote genade, dat God nog wat zegt. Maar je voelt aan, de zaak is niet gered. Door te kijken op een briefje en te zeggen, oh ja, nou dit nog, nu dat nog. Dan schiet ik al aardig op. Daar is de zaak niet mee te redden. Vervloekt is een ieder die niet blijft. Die er niet in woont. Wiens leven het niet is. Als een bron. Niet een opgelegd reglement, maar als een bron die zich uitstort op de velden. Vervloekt is een ieder die niet blijft in geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En je begrijpt zelf wel, je kunt niet blijven letterlijk in dat geschrevene. Je kunt niet in die letters van papier en inkt kruipen. Dus het betekent in concreto altijd naar God gericht. In een opstaan, in een nederliggen, in een ingaan, in een uitgaan. Nou komt die wet, die enkel barmhartigheid is, omdat God haar geeft aan schuldige zielen. Omdat God eerst gezegd heeft, ik ben niet schepper. Ik ben uw verlosser, Israël, die u bevrijdt uit Egypteland. Maar nu komen die woorden bij de mens. Hosea heeft ze gesproken en herhaald. De andere profeten hebben ze gesproken en herhaald. Altijd luisteren. Want als het niet is naar de wet en het getuigenis, dan kan het geen dageraad hebben. En dat betekende dan voor de hoorders toen en nu. Wij moeten iets doen. Wij krijgen een opdracht. Een opgave. Zo horen wij dat aan. Het komt niet in onze gedachten. dat de boom goed moet wezen. Wil de vrucht goed zijn? Het komt bij ons niet over zo dat we eerst er eens bij gaan zitten om eens te bedenken, hoe moet dat nu? Nee, je moet je, en natuurlijk is het goed, hoewel daar is het ook goed om eerst te overdenken, maar dan zeggen we wel eens, je moet je handen laten wapperen. Wat doen? Maar dan is het nog nodig om van tevoren de zaak toch te bekijken. Want wie wil een toren bouwen en zit niet eerst neder om de kosten en om alles eens na te gaan? Opdat als die halverwege is en kan niet verder, dat die dan niet beschaamd wordt. En dat ze zeggen, die man die is begonnen te bouwen en die heeft niet volleindigd. En dat hebben wij nou niet gedaan. En dat konden we ook niet. Dat is geen verontschuldiging voor onszelf. Want zo ongelukkig hebben we onszelf gemaakt dat wij dat niet meer kunnen. Je zou bijna zeggen, het is automatisch. Oh, nou weten we waar we aan toe zijn. Wat we te doen hebben. Alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Koortsachtig hebben die hersentjes gewerkt. Of het al te moeilijk zou zijn, al te ingewikkeld. Maar ja, het is duidelijk. En we zijn er goed mee. En een ander heeft met zijn poten van mijn spullen achterblijven, van mijn vrouw achterblijven. En dat is goed. En vloeken, daar heb je ook niks aan. Ja. Dat is typisch de reactie van de mens. Hij treedt direct in loondienst. Zoals iemand die aangenomen wordt, al heel gauw zegt, nou, meneer, wat kan ik doen? Vertel eens wat ik voor u kan doen. Ja, je zult zeggen, die mensen waren gelukkiger dan de heidenen. Dat waren ze, tenminste in zoverre. Hun waren de woorden Gods en de belofte toebetrouwd. Sinaï. De wet. De 5 boeken van Mozes. De Tora. Dat is alles. In deze tijd is ook weer zo'n sterke hang. Zoveel wordt geschreven over de Tora. Goed. Goed wel. Want als we maar goed lezen, dan is de hele Tora de wieg waarin Christus ligt, zegt Luther. Oud Testament. Maar het ergste is, men wil niet naar die Christus van de wet, maar men wil dat oude geloof weer opvatten, weer oprapen. Doe. De kerk vlucht bijvoorbeeld in het apostolaat, ontwikkelingshulp, allerlei dingen die op zich goed zijn. Er zijn zelfs zendingsgroepen die het ongepast vinden om met het evangelie te komen. want daar wordt de cultuur van die mensen door bedorven. Wij willen graag die antieke cultuur houden. We kunnen ze hooguit helpen met wat hun nog ontbreekt. Je ziet die beweging overal. Een nieuw gewaad. Met een oude inhoud. Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Het lijkt dat je daar in deze tijd met zijn eigen normen en normvervaging niet meer over zou hoeven te spreken. Dus ja, de mensen die de wet komen. En toch, juist de kerk zie je zo sterk opschuiven naar het oude geloof. Wat wij moeten doen. Wat wij moeten aannemen. Wat wij moeten geloven. Het is niet zo zwaar. Het is maar je eigen naam invullen. Geloven dat God jou lief heeft. Dat hoeft helemaal niet vrijwillig te zijn. Dat is in een hyper-orthodoxe kring net zo sterk aanwezig. Die heeft alleen weer een ander doel. We doen niet mee met dat oppervlakkige. Wij hebben een eigen zending. Weer de eigen mensen. Maar uiteindelijk, het is hetzelfde. Alles haakt op een eigenaardige manier in elkaar. Roem. Het geloofsleven, ik heb het nou niet over zoals dat door Abraham, Isaac en Jacob ervaren werd. En door zoveel na hen. Maar de officiële leer, officiële rabbijnse leer. Is toch deze leer geweest en geworden en nog. Dat wij gerechtigheid moeten nastreven. Moeten opbouwen. Je kunt de mens nooit uitschakelen. Want de mens en de mens en de mens. Dat zit in ons bloed. Dat allergisch zijn voor de genade, voor het woord, voor God, voor de blik omhoog. Tot de schepper van Jacob. En de formeerder van Israël. Dat is toch erg. Dat is erg, ja. Maar weet je, dat komt er ook nog bij. Die wet is niet alleen krachteloos, doordat ze ons niet kan rechtvaardigen vanwege ons zondaars. Maar die wet op zich die woorden op zich. Heeft ook niet, hebben ook niet de kracht om de zaak te veranderen. Dat is ook wat. De wet kan ons niet rechtvaardigen, maar die wet kan ons ook niet zo maken dat we het wel kunnen. En dat we wel van harte en met liefde en vertrouwen op God door het leven gaan van binnenuit en daarom naar al zijn geboden uiteraard wandelen, omdat die boom goed is. Dat kan de wet ons niet geven. Die wildopenbaring van God, die is er wel, maar ze is krachteloos vanwege ons vlees, ons zondaar zijn. Ze is niet krachteloos om ons buiten de deur te schuiven, als werkers van de ongerechtigheid, maar ze is wel krachteloos om ons te rechtvaardigen en ook krachteloos om ons van harte God te doen liefhebben. Bij die doden leefde dat heel sterk. Die uitdrukking, gerechtigheid Gods. Voor de Joden was gerechtigheid iets dat bij God hoorde. Hij is immers rechtvaardig. En hoe dacht men daar dan over? Men dacht aan een toekomstig gericht. En daarover verschilden de gedachten enigszins, zoals je nu, wat men dan noemt, is een afschuwelijke term, zwaar en licht, hè? Zo had je dat ook bij de rabbijnen. Je had erbij die niet de zaak helemaal doorslaan naar doen. En je had er, die legde ook tamelijk grote nadruk op de barmhartigheid. De barmhartigheid van God. Die in het eindgericht falen van mij zou kunnen vergeven, als het niet al te erg is. Als er dan toch in mij maar die intentie geweest is, om te doen wat God van mij wil, laten we dan daarop hopen. Zo ging het in de rabbinistische of rabbijnse leer. Je ging met een zekere onrust het oordeel tegemoet. Hoe zal het uitvallen als die gerechtigheid Gods geopenbaard zal worden? En die gerechtigheid van God, ik weet wel, die bestond voor de rabbijnen ook daarin dat God aan zijn verbond gedacht. Dat hij toch met Abraham had opgericht. Daar mocht je ook op pleiten. Dat God dan tekorten wilde aanzuiveren en fouten wilde vergeven. Zo kreeg je allerlei stromen. Links, midden, rechts. Als je denkt aan de stroming die je nu nog hebt van de chassidim, de vroomheidsbeoefenaren, dat is voor ons onvoorstelbaar. Hoe ver deze mensen zijn gekomen in zelfverloochening. In het herkennen van zichzelf. En toch, Paulus heeft niet alleen die heidenen, die met hun wijsheid God niet hebben erkend, maar hij heeft ook de Joden onder het oordeel besloten, opdat alle mond gestopt worden. Nu, niet alleen straks, maar nu, gestopt worden. Nu. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Je zou zeggen, door de wet is de kennis der zonde. Dan gaat het toch de goede kant uit. Ja, dat is de naam. Je voelt zo'n uitdrukking, door de wet is de kennis der zonde, die is op zichzelf nog niet zo positief. Dus je kunt zeggen, ha, gelukkig, nou weten we precies wat zonde is, want we hebben een wet. De wet van God. Ja, en verder. Wat verder slaat de mens zich nog op de borst? Want al heeft hij dit of dat dan niet gedaan, andere dingen heeft hij wel gedaan, die God graag wil. Het is typisch voor dat de profeten ook spreken telkens van de hovardij van Jacob. Terwijl ze aan de andere kant daarnaast niet anders opsommen dan de zonde en de overtreding van Gods rechten, waar hij recht op heeft en zijn inzetting. En dan nog zo verwaand en dan nog zo hoogmoedig. En dan niet alleen die goddeloze mensen die zeiden, oh God is doof en doof, hij hoort niet en hij ziet niet. Maar ook de anderen die het heel nauw en serieus namen. Die fariseeërs waren heus niet allemaal van die afzetters en bedriegers naar mensenmaatstaven. Maar er waren hele serieuze mensen bij. Die het heel goed meenden. Paulus onder andere. Hij meende het heel goed. Maar één ding kon niet. Daar was die man ook allergisch voor. Het evangelie. Genade. Ontferming, God, soeverein, die doet wat hem behaagt. Dat kon niet. Dat merk je zo sterk. En daarom was er ondanks de zelfkennis en de godskennis en noem maar op die men meende te hebben, toch een roem. Een roem. Wij hebben de wet. Wij zijn toch het aparte volk. Wij zijn toch het uitverkoren volk. Wij hebben een verbond met God. Wij zijn partners van God. Medewerkers. Het hele heil voor de wereld ligt in ons. Want niet wij hebben de zonen Davids in ons midden, maar wij hebben de Torah, de wet. En kan een mens niet anders dan die wet zo uitleggen zoals die hem uitlegt. Zondaar, verduisterd in het verstand. En dan betekent dat een arbeidsovereenkomst met de beloning in het vooruitzicht. Ja. Ja. En nou is Paulus, die is gaan tonen, die heeft gezegd, wat waarin je anderen veroordeelt, oordeel je ook jezelf. Je blijft niet buiten schot, bevoorrechte Joden. Zo is het niet. Want God heeft alles onder de zonde besloten. Er is geen wet die machtig is om ons leven te maken. Dat was in zijn eigen leven zo'n ontzettende ontdekking geweest. Dat hij de dienstknecht van de Allerhoogste God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij een vervolger was van die God en een hater van die gerechtigheid. Toch maar roemen. Wij zijn Abraham's zaad. En of dat het in de vernedering of in de hoogmoedige uitingen betonen. Het is als ik. Wij. Ja, maar als dat dan zo ligt, konden die mensen dan niet beter weten? Dat wel. Paulus zegt, je weet toch dat Abraham, gaat hij straks uitleggen, dat hij ook eigenlijk al door het geloof gerechtvaardigd is. Die leefde even voordat de wet in 10 woorden werd afgekondigd. Die kreeg de belofte van God. Wat heeft die man naar het vlees gekregen? Niks, dood, onvruchtbaarheid, geen nakomelingen. Maar God heeft tot hem gesproken. God heeft hem erin gezet. Die gebrekkige man, die oude vrouw, die aanvankelijk afgodendienaars waren. God heeft zo een tent om ze heen gespannen. Van zijn belofte. Van zijn welbehaag. Daar hadden ze aan kunnen denken. Maar deed ze niet. Ze praten veel liever over die bijzondere gebeurtenissen, dat Abraham toch maar dit, en Abraham toch maar dat, en dat David toch maar zus en Salomo, dat waren de mannen Gods. Zo bleef alles steken in de roem van het vlees, heiden en jood. Nou is het Nieuwe Testament, nieuwe bedeling. vervullen. En u heeft Paulus gezegd, dat heb je horen lezen, nu is de gerechtigheid Gods openbaar geworden, zonder de wet. Nu. Let wel, dat betekende voor de Jood een lastering. Want de rechtvaardigheid Gods, die zou tenslotte openbaar komen op in dat laatste gericht, als God gericht zou houden. En dan zouden de doden uit de Hades, die zouden tevoorschijn komen. En dan zouden ze op de weegschaal gezet worden. En dan maar hopen op Gods barmhartigheid. Dat het goed uitpakt. Maar nu is Paulus begonnen te zeggen, daar was ik zo woest, zo diep gekrenkt dat Jezus zei, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde, let wel, op de aarde de zonde te vergeven. Dat was Gods lastering. Dat je hier zou kunnen zeker zijn. Dat je hier zou kunnen zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgevricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dat kan toch niet? Laten we het hopen. Laten we wachten tot het laatste gericht. Ja. En dat God dan maar vergeven zal. We hebben toch het goede gewild. Ja, ze wil zoveel mogelijk. Nu zegt God. Nu is er een gerechtigheid. Die was er in het Oude Testament ook al. Die kende Abraham ook. Maar hij is nu geopenbaard, zegt Paulus. Hij is nu aan het licht getreden, onthuld. God heeft nu alle gordijnen opengezet. Je hoeft niet meer door een verrekijker te kijken. Maar God heeft opengezet. Een gerechtigheid. Niet alleen die een eigenschap is van God. Gerechtigheid is ook een eigenschap, een deugd van God. Maar ook, laten we maar gelijk het zo noemen, gerechtigheid dat ik ook vrij ben. Dat ik ook voldoe aan wat God wil. En die gerechtigheid is in Christus geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Buiten geloof, waarachtig geloof, zou je zeggen, heb je er niks aan. Het geloof is de grond niet, dat weet ik wel, maar daar heb je er niks aan. In die zin, in de troost, in de baten voor het leven. Uit geloof tot geloof. Een gerechtigheid die ik niet hoef te doen, omdat ze al is en gedaan is. Die ik alleen nodig heb te omhelzen. Door het geloof. Die gerechtigheid is in de Heer Jezus Christus heel duidelijk openbaar geworden. Daar heeft de Vader zijn wet in gehandhaafd. En verheerlijkt. Daar met die ontrouwe bruid, die ontrouwe vrouw veroordeeld. Verzoekt. Buitengesloten. De ernst van het oordeel kun je niet afmeten aan de tekst. Door de wet is de kennis der zonde. Want dan sla je nog op je borst. Ik weet wel wie ik ben. Ik weet wel wie ik ben. Ja. Dat kan ook enkel hoogmoed zijn. Maar op Golgotha is de gerechtigheid Gods openbaar geworden. In de dood van de Zoon. Die gerechtigheid is pas klaar, is af. Die boom is goed. En die boom is afgehouden. En die boom is ook als een nieuwe mens opgericht en draagt vrucht. Jezus Christus. In hem heeft God zijn rechtvaardigheid betoond. Nu, in deze tijd. Waar is dan de roem? Wat moet ik dan zeggen? Als zich nou iets heeft afgespeeld, buiten mij, zonder mij. Waar ik toch op het diepst bij betrokken ben, omdat hij mijn vlees en bloed heeft aangenomen. Maar wat heb ik eraan gedaan? Ook dat heeft hij gedaan. Juist hij, mijn vlees en bloed, ik heb hem niet aangenomen, maar hij heeft mijn vlees en bloed aangenomen. En is zo de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hoewel hij tot zonde gemaakt is. Waar is dan de roem voor een verloren bruid? Wat is bekering dan anders dan die totale omkering in onze gedachten, in de eerste plaats, in onze zintuigen? En ik hoop dat we het van onze kinderjaren mogen weten. Genade alleen. Genade. Dat is die verandering. Overal met je vinger, een beetje grof gezegd, afblijven. Hier staat de gerechtigheid Gods. Kant en klaar. Een maaltijd van reine wijn. Vol vet. Onmerk van reine wijnen die in zuin zijn. Paulus mag door de geest erop aandringen. Om en Griek en Jood bekend te maken. Dat zoals het er met ons bij staat. Vrome mensen en ongelovige mensen. Dat we alle onder het oordeel Gods verkeren. Omdat we allemaal de heerlijkheid van God. Derde. Maar nu mag die midden tussen dat afval, midden tussen die mens, mag die als het ware een huis oprichten, een verkondiging neerleggen, die niet aanknoopt op dat soort bekering waar wij zo gauw mee zitten. Alleen maar eerlijk weten. Hé, hey, dat is niet goed en dat is niet goed en dat, hey, dat kun je beter niet doen en dat kun je beter niet doen. En dat is het en dat is dat. We hebben overal een antwoord op. Bekeert u. Voor onze partij zeggen we dan. Bekeert u en gelooft. Maar dat het bekeren en geloof nou zo één is, hè, dat het betekent, zou je bijna zeggen, een bekering tot het geloof. Tot onze armoede. En uit onze armoede tot hem. Die alles heeft klaargemaakt. Waar geen veld slecht met water, geen druppeltje, geen boterham. Waar niets bij kan. Alle dingen zijn nu gereed. Waar is dan de roem? Wat moet de mens dan nog aanhalen? Van zijn verkiezing. Hè? Van zijn hebben van, ja, wij hebben het verbond, als hij nog nooit wat van het verbond begrepen heeft. Als hij nog nooit die wet begrepen heeft. Dat hij denkt dat die wet een klein beetje welgezind is, terwijl die wet hoe langer hoe nijdiger wordt op ons, terwijl God hoe langer hoe bozer op ons wordt op die manier. Hoe verder we komen in de wetsvervulling, hoe bozer wordt God. Want God wil het hart. Hij wil mijzelf. Hij is niet die man die stiekem komt kijken of dat er een radiootje op de schoorsteen staat of weet ik wat. Maar hij is de man die in Christus ons verkondigt. Dat er maar één gerechtigheid is die redt van de dood. Dat hij al deze dingen, hij al deze dingen moest leiden. Waar is dan de roem uitgesloten? Die is uitgesloten. Ja, maar er is toch nog genoeg eigen roem. Dat is een inbeelding. Dat stelt niks voor. Het is uitgesloten. Bij God vandaan is de roem uitgesloten. En gelukkig als die bij ons ook langzaamaan uitgesloten was. Die roemt roemen in de Heer. Maar bij God is het uitgesloten, want er is bij God niets in aanmerking geweest. Dan zijn eigen werk, zijn eigen welvaart. Waar is dan de roem? Hij zou het door wat werk? Zijn werken? Nee. Ja, als het goed was wel. Als we werkelijk van die diepgangers waren, zoals we voordoen, hè, dan zouden we gelijk erkennen voor God dat we verdoemelijk zijn. Maar nou praat de mens 30 jaar over zijn diepgangen en hij, oh, hier heb je een put en daar is die zo'n zondaar en dan nog is hij hier zondaar. En je hoort niet nooit anders. En hij gelooft het nog niet. Dat hij met heel dat zaakje buiten spel staat. Hij ziet het ook weer als een soort afdaling. Die eigenlijk een opklimming is. Want hij komt er toch hoe langer hoe meer achter. Wat afschuwelijk is dat toch. Door de wet der werken. Ja, het zou wel zo moeten zijn. Als we werkelijk begrepen dat die wet dat hartelijke doen, die hartelijke liefde en alles wordt, dan zou je zeggen, nou dan zijn we gelijk aan het eind. Nou, Paulus zegt nee. Dan gaan we nog verder, blazende dreiging en moord. Dan denken we nog, zet hem op jongens. Ik ben er nog niet. Moet nog meer. Ja, maar de Heer kan toch door de wet de mens wel neerslaan. Ja, dat kan wel. Dat kan de Heer zeker. Maar we krabbelen zo weer overeind. Het ene ogenblik staan we te sidderen en te beven. Maar als de zon in zijn schijn, dan gaat alles weer zo. Je komt er niet uit zo. Er is maar één oplossing. Dat is die dierbare Heere en zaligmaker. Daarom zegt hij, die roem, is niet uitgesloten door de wet der werken, maar door de wet des geloofs. Is dat alweer een soort wet? Nee, maar hij wil zeggen naar het geloof, naar de norm van het geloof. Langs die weg wordt die roem ook uitgesloten bij ons. Door de weg des geloofs. De weg des geloofs. De weg. Waarom? Omdat wij dan niet meer in onze gerechtigheid durven te geloven en kunnen geloven. En omdat die gerechtigheid van God op Golgotha geopenbaard in Christus Jezus dood openbaar wordt voor ons, omhelst wordt. Dan wil je er ook niet veel van weten. Al herken je voor God, Heere God, ik weet er nog niks van. Welke stukje der zaak. En toch, je krijgt er een afkeer van. Omdat je weet, die weg loopt in principe dood. Dat soort bekeerde mensen en gerechtvaardigde mensen, die de kerk erop nahoudt, dat loopt dood. Dat is de weg naar het leven niet. Maar dat hier in begin zo al beoefenen. Nu is er gerechtigheid. Door het allerheiligst geloof. Nu is het geopenbaar. Ik hoef niet meer te wachten op de plaats te gericht. In angstige onzekerheid. Want haar geloofsoog op die Heer Jezus ziet. Al ben ik dan nog zo vreesachtig en bevend en wat dan ook. Dat doet niet meer mee. Want hij alleen telt mee. En hij is alleen onze gerechtigheid. Daarom, die geloof is dan ook een goede boom. En die geloof heeft dan ook goede vruchten. En die wil van zichzelf niets weten. Maar hij wil zichzelf vinden om Gods wil in die Christus, in die Heer Jezus. Zo beleidt hij het dan ook. Want buiten dat blijft die toren van God. Die gerechtigheid van God blijft maar wegvaren. Buiten dat huis, buiten die Christus. Daarom blijft die ook maar bedelen. Gun leven aan mijn ziel, Heere. Heere, leer u mij ademhalen in de waarachtige zuurstof, in de gerechtigheid. De tijd van uw lieve zoon. Hij beseft tegelijk, als dat door zou dringen, dat alle duivel en de hele wereld die zou korte metten maken, met dat verachte volk, om ze uit de weg te ruimen, zo gauw mogelijk. Maar dat weten ze ook niet. Daarvan leert de zondaar, Jezus, mijn gerechtigheid, mijn alles, anders heb ik niet. Daar wordt de roem door gesmeld. Daar willen we toch die duivel geen gelijk meer in geven. Dat wij en dat hij. Nee, dan zeg ik altijd tegen de eigen vrouw, causeur. Niet te luisteren. Daar wordt de vierschaar in onze eigen ziel opgericht. Vooruit. Je bent een grote knoei. Maar beken maar eerlijk. Jij vagebond. Rust alleen op die dierbare middelaar. En in hem ben je geen vagebond. En door hem zing je mee, zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden en mij brengen tot de derde uur heilig. Zo gaat het met die vrouw. Zo gaat het met die zondaren. Allemaal. Of de Heer zegt, zij hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Maar ik mag toch wel met de apostel zeggen, wij verzeker ons aangaande u betere dienst. Jezus alleen. Niks meer. Hij alleen. En ik heb altijd, dat heeft God gegeven, het vertrouwen gehad. Niet in ons activisme en mijn geslaagd zijn als prediker of als vader in het gezin. Ik heb de strijd lang verloren. Maar ik heb vertrouwen gekregen in die God die gezegd heeft, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En dat behaagt God. Jezus alleen leeft daarop en sterft daarop. Amen.